dankjewel. Goedemorgen. Voordat wij aan de laatste voordracht of prediking beginnen, wil ik zeggen dat ik eigenlijk dit weekend bijzonder heb gewaardeerd. Het is heel fijn om bij u te zijn en met sommige mensen weer opnieuw kennis te maken en met anderen te leren kennen. En de fijne gesprekken met de een en de ander, niet met iedereen, maar toch met verschillende. En de harmonie en de liefde onder elkaar. En het heeft mij goed gedaan. En ik hoop dat het ook u goed gedaan heeft. Ik ga dat een klein beetje verschuiven, kan dat? Want ik kijk in dat lampje. Ja, dat moet een beetje verzetten. Zo, ja. Dankjewel. Ja, fijn. En ik hoop dat u ook bemoedigd bent en gezegend door het woord van de Heer. En weer met een opgeladen batterij verder kunt gaan om de Heer te dienen in het kader van de gemeente. De eerste samenkomst ging het over dat zinvolle leven in de rust van God. En deze twee gaan samen, zinvol in de rust van God. Hè, want anders is het niet erg zinvol. En dat ging over het persoonlijke. Over u en mij, in ons eigen leven, kom tot mij al, die vermoeid en belast zijt, dat is die eerste rust van je hart. En dan leert van mij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart, neem mijn juk op u en ge zult rust van u, voor uw ziel. Dat is die tweede rust, ja, in de genade van de Heer. Dan gisteren hebben we het gehad over dat we dat ook collectief moeten beleven in de gemeente. Ja? Dat we allemaal in die eenheid van Christus zijn. En dat we dat moeten bewaren, dat is een opdracht, daar moeten we aan werken. Op elkaar toezien, elkaar lief hebben. Op een weekend zoals dit is dat eigenlijk niet zo heel moeilijk. Maar volgende week en volgende maand is dat misschien wel een beetje moeilijk. Als er weer irritaties of zo opkomen, weet je wel. En dan mag u de eerste zijn om het in orde te maken. Dat is die liefde tonen, dat is die eenheid bewaren. En dan ook in de verscheidenheid met al onze verschillende persoonlijkheden en gaven. Maar dat we zo samen mogen groeien naar de Heer Jezus toe. En nu de laatste keer, we hebben ondertussenin een fijne avond gehad, lofprijzing, de grootheid van de Heer. Maar nu de laatste keer gaat het eigenlijk over dat zinvolle leven en de opdracht die de Heer heeft voor ons. Ook als gemeente om de Heer bekend te maken. En we gaan dus uit Johannes hoofdstuk 20 een paar versen lezen. Als uitgangspunt daarvoor. Dat is Johannes 20 vanaf vers 19 tot 23, maar een klein stukje. Eigenlijk heeft dat dus de opstanding te maken met de getuigenis van de Heer. Ik lees in vers 19. Toen het een avond was op de eerste dag der week en ter plaats waar de discipelen zich bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in hun midden en zeide tot hen, vrede zij u. En na dit gezegd te hebben, toonde hij zijn handen en zijn zijde. En de discipelen waren verblijd toen ze de Heere zagen. En Jezus zeide dan nogmaals tot hen, vrede zij u, gelijk de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En na dit gezegd te hebben, blies hij op hen en hij zeide tot hen, ontvang de Heilige Geest. Wie gij hun zonden kwijtscheldt, die zijn ze kwijtgescholden, en wie gij ze toerekent, die zijn ze toegerekend. Ik heb een paar maal de gelegenheid gehad, het voorrecht te gaan om naar de Filipijnen te reizen. Eén keer was het in het kader van een conferentie in Manila en later nog bij een andere gelegenheid. Maar één keer heb ik zelf het initiatief genomen om naar de Filipijnen te gaan om te leren. Want de Filipijnen is natuurlijk een heel rooms-katholiek land, zoals België. Ze zijn daar meer katholiek dan in België. Hier is het niet meer zo fanatiek. Hè? Mensen gaan meer en meer van de kerk weg. Maar in de Filipijnen is dat eigenlijk nog geweldig. En toch is dat een land waar eigenlijk de gemeente van de Heer Jezus Christus, de wedergeborenen, eigenlijk geweldig groeien. Dus ik dacht, daar kunnen we van leren. Nu was ik ook bezig in Lissabon met gemeentestichting, met de mensen van daar. En een van die leiders van daar en ikzelf zijn dan naar de Filipijnen gereisd om te leren. Dat was onze enige bedoeling. Eerst in de Filipijnen, in Manila, in de hoofdstad, maar daarna ook wat meer verder in het land. En toen heb ik een getuigenis gehoord. Ik heb de man zelf niet ontmoet, maar ik heb een getuigenis gehoord van een Filipijnse man. Die kwam uit een tamelijk arm gezin. En die is op een gegeven moment in een evangeliebijeenkomst gekomen. En toen is hij tot bekering gekomen. Hij heeft hem geweldig gepakt. En toen is hem gaan sparen om een Bijbel te kopen. Die was zo arm, die had eigenlijk weinig of geen geld. Ik moest naar de kleren die hij aan had ongeveer. En elke dag genoeg om te eten, maar dan ook niet voor de volgende dag, u weet het wel. Hè? En is me gaan sparen om een Bijbel te kopen. En dan, na een paar maanden had hij dus geld genoeg om een Bijbel te kopen. Dus die Bijbel beginnen lezen. Ze hadden hem geadviseerd om het Nieuw Testament te beginnen. En Bijbel lezen. En dan, na een paar maanden, is hem opnieuw gaan sparen. Dus wat spaar je daar nu voor? Hij zegt, voor een paspoort. Ik zeg, voor een paspoort, jong? Ja, zegt hij, want ik heb in die Bijbel gelezen dat wij moeten dit bekendmaken in de hele wereld. Dus heb ik een paspoort nodig. Dat is echt waar. Maar het is eigenlijk ook voor ons zo. Misschien hebt u al een paspoort, hè? Maar misschien met een ander doel. Maar wij zijn geroepen als gemeente van de Heer Jezus Christus om hem bekend te maken. Wij zijn het instrument van God. Wij zijn de vertegenwoordigers van God op de aarde. Wij zijn niet God op de aarde. Er was een misverstandje ontstaan. Iemand dacht dat ik dat gezegd heb. En misschien heb ik dat in mijn enthousiasme ook wel gezegd. Maar wij zijn natuurlijk niet God. Maar wij zijn wel de vertegenwoordigers van God. God woont in ons. De Heilige Geest. En God wil door ons heen de wereld bereiken. En ik ga vanmorgen proberen dat wat uit te leggen. Aan de hand van de versen die we hier met elkaar gelezen hebben. En ik heb weer drie kleine indelingen die we dan volgen. Het eerste is de positie van waaruit we dit moeten doen. En dat is vers 19 en 20 van het stukje wat we hebben gelezen. We vinden de discipelen daar achter gesloten deuren, maar dan komt de Heer binnen en hij zegt, vrede zij u. En van daaruit moet dat gebeuren. En de tweede is de kracht waarin dat moet gebeuren. Hij blaast op hen, geeft de Heilige Geest en zegt, zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. Dus niet in onze eigen vleeselijke kracht, maar in zijn kracht moet dat gebeuren. Zie je, de machine zegt amen. En dan het derde is de autoriteit waarmee dat moet gebeuren. Daar hebben ze soms een beetje moeite mee. Maar Jezus geeft autoriteit en zegt, wie gij hun zonde vergeeft, die zijn ze vergeven. En wie gij ze toerekent, die zijn ze toegerekend. Dat is autoriteit. Dus deze drie dingen wil ik proberen uit te leggen. En dan een conclusie trekken. Conclusie een beetje aan het eind van het hele weekend. Oké, we gaan beginnen met de houding van waaruit dat moet gebeuren. En we zien hier dat op de eerste dag, dat is de opstandingsdag, is er al een getuigenis geweest. Er zijn enkele mensen bij het graf geweest. Die hebben die boodschap gebracht dat Jezus leeft en herrezen is uit de doden. En toch zijn ze bang en kruipen ze bij elkaar. En dan staat er in vers 19, toen het aan avond was, die eerste dag van de week, en waar ze tezamen waren, waren de deuren gesloten. Nou, de grondtekst zegt niet dat gewoon de deur dicht was, de deur was op slot. Ja? Dus ze zochten veiligheid, ze waren bang. Ze waren teruggetrokken en misschien dachten ze wel terug aan alles wat gebeurd was de laatste week. Hè? De gevangenneming van de Heer Jezus, de weg naar Golgotha, de bespotting, de dood en. Ja, dat had natuurlijk geweldig aangegrepen. Hadden ze wel gehoord, wat getuigenissen gehoord, van dat hij weer leeft. Maar ja, dat was nog niet helemaal tussen doorgedrongen. En nu kruipen ze achter die gesloten deuren weg. En als ik zo eens rondkijk in West-Europa, niet alleen in Vlaanderen, maar in West-Europa, dan heb ik een beetje het gevoel dat veel gemeenten, niet alleen individuele mensen, maar veel gemeenten in diezelfde mentaliteit zitten. Die hebben een Calimero mentaliteit. Weet u nog wie Calimero was? Van de televisie, dat programmaatje. Ja, als je in Roemenië geweest bent, dan weet je dat niet, hè. Maar Calimero was een klein figuurtje zo met zo'n eierkopje, ja. En die zei altijd, dat is niet eerlijk. Zij zijn groot en ik ben klein. En dat is dat minderwaardigheidsgevoel. Wij tellen eigenlijk niet mee. Kijk eens naar die beweging en natuurlijk de politiek en grote bewegingen enzovoort enzovoort. En wie zijn wij? Wij zijn maar een handjevol mensen. Wij kunnen toch niks doen. En we hebben dan een soort minderwaardigheidsgevoel ontwikkeld. Een idee van, ja, wat willen wij toch doen? Ja? En ik ontmoet dat eigenlijk op heel veel plaatsen, ook in Vlaanderen, die mentaliteit. En dat is een ghetto-mentaliteit. Wij kruipen weg. Natuurlijk komen we op zondag bijeen, zijn we ook wel blij en zijn we gelukkig mee. Maar gedurende de week spreken we daar beter niet over. Want dat hebben de mensen niet graag. Dat horen ze niet graag. Ja? En dan worden we zo'n beetje in de hoek gedrukt. Ik heb dat heel dikwijls meegemaakt, dat ze zeggen, maar Johan, zo'n verstandige mens als gij zijt, gij gelooft toch die onzin niet meer zeker? Ik zeg, ja, meestal reageer ik dan, wel bedankt dat je denkt dat ik een verstandige mens ben. En dan vandaar probeer ik dat verder te bouwen. Ja? Maar dat is wat de wereld ons iedere keer aanpraat. Of zij, de wereld, onze omgeving, praat onze mentaliteit aan. Van, het is niet belangrijk, het is waarschijnlijk niet waar, en je leeft in een hallucinatie, in een leugen. Nou, dat was de sfeer waarin die discipelen hier zaten. Deuren op slot, ghetto-mentaliteit, en ja, naar elkaar kijken. Naar elkaar kijken. En dan komt de Heer Jezus binnen. Moet je dat voorstellen? Moet je dat voorstellen? De deuren op slot. En in één keer is hem daar. Ja. En dan zegt hem. Maar jij stelletje dwaas. Het had je toch niet geloofd. Zegt hem dat? Nee. Dat zegt hem. Hij zegt. Vrede zij u. Fantastisch, hè. Vrede zij u. En hij heeft geen verwijten. Maar genade. Hij stelt geen vragen. Hij geeft ze vrede. Hij doet niet moeilijk. Hij schenkt zijn vrede. En dan krijg je die vrede tegenover de vrees. En vrees verlamt. Ook voor ons vandaag. Vrees verlamt. Maar vrede geeft perspectief. Geeft visie. Ja? Vrees verblindt. Dan zie je de zaken niet meer zoals ze zijn. Het verblindt. Maar die vrede die hij geeft, die geeft hoop. En zicht. En brengt ons in beweging. Vrede is dikwijls gepaard met paniek. Oh. Ja? Maar de Heer Jezus stelt daarover visie. En mogelijkheid. En dat is de houding van waaruit we de opdracht hebben. Want dan zegt hij nog een tweede keer, vrede zij u. Ja? Die eerste keer was het een groet, vrede zij u. Maar die tweede keer was dat, vrede zij u en zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. Dus het is vanuit de vrede, vanuit de rust van God, dat wij onze opdracht mogen vervullen in deze wereld om hem en zijn koninkrijk bekend te maken. Dat mag u doen individueel, dat mogen we gezamenlijk doen als gemeente, dat mogen we ook doen met al de andere gemeenten, broeders en zusters en zendingsgenootschappen samen, ja, zoals de Heer het ook leidt, begrijp je, vanuit die vrede. En ik wil er even iets verder uitleggen hoe belangrijk dat is. dat wij vanuit de rust functioneren. God heeft de hemel en de aarde geschapen in 6 dagen. En wat deed hem op de 7e dag? Rusten. Rusten. Dan heeft hem de mens in de Hof van Eden geplaatst. Wanneer? Ja, vanaf het begin. Dus wat moest die mens doen op de 1e dag? Rusten. En daarna kregen ze de opdracht om de Hof te onderhouden. En de schepping te verzorgen. En de schepping te beheren. Dus ze moesten eerst rusten. En dan werken. Wij zijn altijd bezig. Ik heb hard gewerkt, nu moet ik rusten. Maar hier gaat het om het principe. Eerst rusten. En dan werken. En wij mogen dus die opdracht van God vanuit de rust beginnen. En eigenlijk, als je die rust niet kent, ben je er ook niet geschikt voor. Vrede zij u, en die vrede moet eerst wortelen in ons hart. En vanuit die vrede, vanuit die rust, gaan we dan naar die tweede vredegroet, waar de Heer zegt, zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. Dus dat is een uitgangspunt, dat is heel belangrijk. Daarom denk ik ook dat er zijn mensen die echt filantropisch ingesteld zijn, hulpvaardig om anderen te helpen. En soms kunnen we met die mensen heel fijn samenwerken, ook om sociaal werk te doen en dergelijke. Maar als het komt op de verkondiging van het evangelie, ja, dan gaat dat niet. Want ja, zij komen niet vanuit die rust, ze komen niet vanuit die houding. Je kan het niet weggeven als je het niet eerst ontvangen hebt. Dus werk gerust samen met mensen in goede doelen. Maar als het gaat om de verkondiging, ja, dan moet het van hem komen. Dus dat is de houding waarin dat moet gebeuren. En het is belangrijk, want die opstanding van Jezus Christus is fundamenteel in ons geloofsbelijden. Ik heb onlangs een boekje gelezen van George McDowell, dat is een apologeet, een geloofsverdediger. Ik denk dat de man tegen de 100 of 120 boeken heeft geschreven om het geloof te verdedigen. Maar dit was een klein boekje wat zijn levensverhaal vertelt. En die kwam op de universiteit terecht, na een heel moeilijke jeugd enzovoort, maar kwam de universiteit terecht. En er was een klein groepje christenen die samenkwamen, er was een professor en nogal wat studenten. Die kwamen samen de Bijbel te bespreken en te bidden, zoals wij ook hier wel in België dat hebben. Hè? Dus ichtes en dergelijke groepen op de universiteiten. En Jules McDowell die dacht, wat een belachelijk stelletje. En die ging daarbij zitten met de bedoeling om ze te irriteren, met de bedoeling om hun geloof af te breken. Ja? En dat heeft zo'n tijdje geduurd. En toen heeft een van die mensen tegen hem gezegd, luister goed, waarom maken we niet een afspraak? We nemen een jaar en jij gaat ons na een jaar studie en navragen en uitzoeken, ga je ons bewijzen dat Jezus Christus nooit uit de doden is opgestaan. En als je dat ons kan bewijzen, dan leggen we al onze boeken aan de kant en gaan we met jou mee. En wij gaan allerlei dingen verzamelen, gegevens verzamelen, om te bewijzen dat hij wel uit de doden is opgestaan. En dan over een jaar, dan zien we wel waar we terechtkomen. Ja? En zoals McDowell heeft dat ernstig opgenomen. Die is naar Europa gereisd, die is allerlei universiteiten afgegaan, bibliotheken bezocht in Oxford en Cambridge en in Duitsland allerlei plaatsen, Luther en noem maar op. En alle gegevens bij elkaar gezocht om te bewijzen dat Jezus niet uit de doden was opgestaan. En ongeveer een jaar later kwam hem terug. Hij zegt, het spijt me, het moet waar zijn. Hij kon niet de bewijzen vinden, harde wetenschappelijke bewijzen, dat Jezus Christus niet was opgestaan uit de dood. En is tot bekering gekomen. En is een man geworden die God geweldig gebruikt in de wereld. Ook vandaag nog. Hij is al een wat oudere man nu, maar is nog steeds. En wat hij doet is openbare debatten op universiteiten met godlogenaars. Weet je wel, en op die manier gebruikt God hem om getuigenis te geven. Nu heb ik 5 kleinkinderen En de tweede, dat is een jongen, die gaat door een moeilijke geloofsperiode op het ogenblik. Die vindt de gemeente in Hasselt, waar wij bij horen, maar een stelletje simpele zielen. Hij heeft wel respect voor mij, maar ja, dan ben ik een uitzondering, ik ben zijn opa. Nee, dat hoeft voor mij niet meer. En dan heb ik hem een uitdaging gegeven, uit dat boekje heb ik dat geleerd. Ik zeg, Jonathan, zo heet hij, Jonathan, wij gaan hetzelfde spel spelen. Jij hebt een jaar om mij te bewijzen dat Jezus Christus niet uit de dood is opgestaan. En als je dat niet kan, dan moet je de consequenties trekken. Ja? En daar zijn we nu. Misschien wil je dat even meenemen in je gebed. En misschien kan ik volgend jaar terugkomen en vertellen wat het resultaat is. Maar dat is waar het hier gaat, vanuit de rust, vanuit de zekerheid. Jezus overwon de dood. Hij heeft het laatste woord. Niet de dood, niet de duivel, niet het boze, niet de Satan. Hij heeft het laatste woord. En als je dat nu weet en als je van daaruit leeft, dan leef je vanuit de rust. En is het eigenlijk ook niet erg als je een keer een getuigenis geeft en mensen die hebben een belachelijke reactie. Weet je, dat raakt je eigenlijk niet zo, want ja, och arm, hij heeft het nog niet begrepen. Zie je? En dan moet je daar niet minachtend over doen, maar je moet gewoon bidden dat ze ogen open gaan. Zoals bij Paulus. Zie je? Dat is de houding waaruit dat moet gebeuren. Dus lieve mensen, laat u niet een minderwaardigheidsgevoel aanpraten. U bent koningskinderen. U bent feestvarkens. Ik zeg dat zo, want dan zou je het niet vergeten. Weet je wel? Als je thuis komt, zeggen, hij heeft ons feestvarkens genoemd. En wat is dat dan? En dan moet je dat uitleggen wat een feestvarken is. Oké? Okay? Kan je dat je getuigenis aan verbinden. Koningskinderen. Ja? Met een zekerheid van de Heere gegeven. Niet omdat wij zo geweldig zijn, maar omdat Hij zo geweldig is. En vanuit die houding en vanuit die rust mogen wij dan eigenlijk de wereld ingaan, op welke manier dan ook. Gewoon in uw omgeving of verder weg, om dat evangelie bekend te maken. En dan komt het tweede, de kracht waarin dat moet gebeuren. En dat is vers 21 tot 22. Heeft de Heer Jezus gezegd. Kan nog op de muur komen. Geweldig. Dan heeft de Heer Jezus gezegd. Vrede zij u. En met die vrede gaat tegelijkertijd die opdracht gepaard. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. Als u eens een interessante studie wil maken van het evangelie van Johannes, dan moet u een concordantie pakken of via een computerprogramma, moet u opzoeken de uitspraken waar Jezus gezegd heeft, hij die mij gezonden heeft. Hij die mij gezonden heeft. Meer dan 20 keer in het evangelie van Johannes zegt de Heer Jezus, hij die mij gezonden heeft. Nee? Ik spreek niet uit mijn eigen naam, maar hij die mij gezonden heeft. Ik doe deze dingen niet uit mijn eigen kracht, maar hij die mij gezonden heeft. Elke keer weer opnieuw. En dat is het uitgangspunt eigenlijk van de hele bediening van de Heer Jezus. Hij die mij gezonden heeft. En wij mogen vanuit die vrede, en wij moeten, maar door de liefde gedreven, niet door een schuldcomplex aangepraat, maar vanuit die liefde gedreven, hetzelfde doen. En eigenlijk hetzelfde zeggen. Hij die mij gezonden heeft. Want dat is wat Jezus zegt. Zie je? De Vader heeft hem gezonden. Jezus zendt de Heilige Geest. En door de Heilige Geest worden ook wij gezonden. Door de Vader, de Zoon en de Heilige Geest worden wij gezonden. Zie je? Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. En dan moet je wat mediteren, moet je wat nadenken over hoe heeft de Vader Jezus gezonden. En zo moeten ook wij in deze wereld gaan. En dan heb je eigenlijk een heel breed veld. Want Jezus was zorgzaam. Hij had belangstelling voor menselijke noden, voor zieken. voor teleurgestelde mensen. Voor mensen die door het leven door de mangel gehaald waren. Ja? En Jezus had aandacht voor die mensen. En zelfs de kinderen waren heel graag bij hem. Het zijn de discipelen die zeggen, stuur ze weg. Maar die kinderen wilden niet weglopen. Ja? En als je zo het beeld van de Heer Jezus wat tot je laat doordringen, hoe hij zijn bediening gedaan heeft hier op aarde, kan ik me niet voorstellen dat u ergens zoiets ook kan doen. Voor kinderwerk ben ik niet geschikt. Ja? Gelukkig zijn er mensen die dat graag doen. Jezus zorgt voor de kinderen. Ja? En dan zijn er weer andere situaties waar mensen misschien ziek waren. Ziekenbezoek vind ik fantastisch. Ik heb heel veel ziekenbezoek gedaan in mijn leven. En vooral toen ik in Genk was. En als er dan iemand van onze gemeenschap of iemand die een beetje kende in het hospitaal kwam, ging ik die bezoeken. Ja? En dan bracht een druiventrosje mee. Dat is niet altijd waar hoor, maar om je te herinneren aan het druiventrosje, weet je wel. En ja, een paar woordjes. En dan vroeg ik zo, ja, hoe gaat het? Heb je pijn en dergelijke? En dat was in die tijd allemaal nog 2 of 3 of soms 4 patiënten op een kamer. Ja? En dan keek ik naar de man of de vrouw die ernaast lag en zei, zit jij hier al lang? Heb jij veel pijn? Weet je wel? En een klein beetje zo, belangstelling tonen. Dan weer terug naar mijn gemeentelid of mijn contact, ja. En ik zeg, ik ga voor u bidden. En dan bad ik voor die persoon. En dan bad ik ook voor degene die daarnaast lag. Zie je? Ik had hem zijn naam gevraagd. Ik wist al een beetje hoe het met hem ging. En dan bad ik ook voor die persoon. En dan, ja, ging ik weer weg. En als ik weg was, moest die christen dat contact van mij heel veel uitleggen. Aan die andere persoon in het andere bed. Begrijpt wat ik bedoel? Fantastisch. En als ik een tweede keer terugkwam, een derde keer, weet je wel, dan ja, hoorde ik weer hoe het ging. En soms was mijn gemeentelid of mijn contact al weg. Dat wist ik dan. Maar ging ik toch naar diezelfde kamer. En ik zei, hoe gaat het nu met u? Ik zei, heeft u me een beetje verteld? Op die manier. En dan nam de draad weer op. En dan was er weer een andere patiënt die in dat eerste bed lag, weet je wel, waar mijn contact weg was. Dan deed ik precies hetzelfde. Dat gaat fantastisch. Maar oké, u moet dat niet noodzakelijk kopiëren. Ik geef dat maar als een voorbeeld. Want dat past echt heel goed met wie ik ben. Maar misschien met u, niet met u, maar misschien past iets anders heel goed met u. Mijn vrouw gaat naar een Scrabble-club in Hasselt. De Heer zal het wel vergeven. Maar wat doet ze met die dames en die mensen die er samen zijn? Dan brengt ze af en toe iets mee, vooral met kerst en met paas en zo, weet je wel. En zo heeft ze een getuigenis opgebouwd, heel langzaam. Mijn vrouw is niet zo'n uitgaande extrovert, begrijp je? Maar langzaamaan bouwt ze toch op waarover het gaat. Ja. En dan zijn er gelegenheden waar ze andere dames uitnodigt. En die komen dan om, ja, ze kennen Lily. Ja. Dus ieder kan dat op zijn eigen manier doen. En als je denkt over de Heer Jezus, als de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. Dan mogen wij die liefde van God gestalte geven in overeenstemming, zoals we gisteren hebben geleerd, met de gaven die u hebt. Met de persoon die u bent. Maar we zijn wel allemaal bij betrokken. En dan staat er hier, en hij blies op hen, en zij ontvangt de Heilige Geest. Want we kunnen dat eigenlijk niet in onze eigen kracht. In onze menselijke kracht en intelligentie. Het is door de kracht van de Heilige Geest. En eigenlijk moet je hier bijzetten, hij blies op hen, ontvangt de Heilige Geest. En natuurlijk in de Pinksterdag is dat ten volle tot ontplooiing gekomen. Ja? En we hebben dus allemaal de Heilige Geest ontvangen als u een christen bent. Ja? En Jezus zei tegen zijn discipelen, Je moet niet uit Jeruzalem weggaan totdat je die geest ontvangen hebt. Want het moet in zijn kracht gebeuren. Het is God die door ons heen een getuigenis wil geven. En de discipelen en de 120 die samen waren daar in Jeruzalem, die vroegen aan de Heer Jezus, toen hij gereed stond om van deze aarde te vertrekken, de hemelvaart, Heer, gaat hij in deze tijd het koninkrijk herstellen? En die waren geïnteresseerd in een politieke, theologische oplossing voor de problemen in de wereld. Ja. En Jezus zegt, maak je daar nu niet druk over? Dat is Gods programma. Hij zal dat doen op zijn tijd. Ja? Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt en gij zult mijn getuigen zijn. Niet iedereen is een evangelist. We hebben gisteren gehoord van profeten en apostelen, profeten en evangelisten. Ja? Maar niet iedereen is een evangelist. En niet iedereen hoeft ook te evangeliseren op die manier. Maar Jezus zei, gij zult mijn getuigen zijn. En dat is gewoon vertellen wat je hebt meegemaakt. Dat is een getuigenis. En daarom, toen we gisteravond dus die liederen hebben gezongen en ik een klein woordje heb gezegd over de grootheid van God. Dat is belangrijk, dat u onder de indruk bent van de grootheid van God en dat je daar gewoon van vertelt. En wat dat betekent voor u. Op uw eigen manier, op uw eigen plaats. Nou, sommigen zijn geroepen om in de zending te gaan aan de andere kant van de wereld, hè, zoals onze Filipijnse vriend, die had een paspoort nodig. En dat is dan fijn. Maar de meeste van ons zullen gewoon hun leven hier in de buurt, op hun werk, en buren en vrienden en kennissen, en een keer op vakantie enzovoort, begrijpt u? Maar daar bent u de pion van God. God heeft u daar geplaatst om een getuige te zijn. Getuige in uw levensstijl, getuige in de dingen die u zegt en niet zegt, de getuige op de manier waarop u reageert op situaties, dus u getuigt met uw leven, maar op een gegeven moment moet je er ook verantwoording voor geven, moet je dat ook uitleggen waarom. Je moet dus uit die ghetto-mentaliteit, uit die Calimero-mentaliteit weggaan en zeggen, ik mag iets betekenen. Ik ben Gods pion in deze buurt of op mijn werk of waar ik ben. Mijn tweede dochter die heeft een werk bij de sociale dienst. Die komt in allerlei gezinnen tegen, maar allerlei dingen oplossen. En die is ook niet zo uitgaand, maar ja, ze leeft met de Heer. En altijd op een of andere wijze komt er toch een woordje tussen van God en zijn liefde. Of laat ze iets achter. Een evangelie van Johannes of zoiets. Wij zijn nu bezig in Hasselt met de Citybijbel. Dat is een idee wat ontstaan is. En ik ben daarmee in contact gekomen. En ik heb dat wat geïntroduceerd hier in Vlaanderen. En dat zijn Nieuw Testamentjes met, voor ons in Hasselt, met een foto op van het stadhuis in Hasselt. En dan staat er een klein spreukje op. Ja? God openbaar u aan Hasselt. Achterkant wat informatie en binnenin staat de brugillustratie om het evangelie uit te leggen. Maar het is een evangelietje wel Hasselt. Ja? En de bedoeling is dat wij dat eigenlijk gewoon, waar we gelegenheid hebben, hier en daar eentje plaatsen. Nu hadden we een begrafenis en er waren denk ik bijna 100 mensen. Maar dat was onze gemeente voor de mensen die ze konden vrijmaken op een vrijdag. En al de anderen waren dus mensen die wij niet kenden. En Henk Monsuur is de beste begrafenisondernemer in België. Als voorganger bedoel ik niet begrafenisondernemer, maar weet je, om de begrafenis, dat is ongelooflijk hoe goed hij dat kan doen. Ik heb tegen hem gezegd, ik zeg, luister Henk, als ik sterf voor jou, moet jij mijn begrafenis doen. die kan dat fantastisch. Dus die heeft op een gegeven moment die mensen ook gezegd, kijk, op uw stoel ligt een evangelietje. En dat heeft te maken met de overledene. En dan bouwt hij dat zo op. Ja? En iedereen kon dat dan meenemen. En hij had dat prachtig geïntroduceerd. Dat was op vrijdag. De volgende dag, zaterdag, was er een huwelijk. En precies hetzelfde. Er waren weer die evangelietjes op de stoelen. En er waren een heleboel mensen, familie, vrienden en kennissen die geen christenen waren. En we hebben in die 2 dagen ongeveer 80 evangelietjes uitgedeeld. Nee, wacht even. 70 op de ene dag en 80 op de andere dag. 150. En ja, nu zoeken we reacties op. Nu gaan we gewoon zo die mensen vragen. Heb je het al eens gelezen? En dat is een hele, een zachte landing noem ik dat. Om in gesprek te komen. Maar ik heb er gewoonlijk 2 bij me van die evangelietjes. En als ik dan in de trein zit of op andere manier mensen ontmoet. Laatst had ik een vergadering in een hotel. En dan lees ik in dat ene boekje en dat andere ligt op tafel. En toen de juffrouw de koffie kwam brengen, zei ik, juffrouw, kent je dat? Atlas van Hasselt, zegt ze. Ja, Atlas van Hasselt. En ik was het aan het lezen. Ik zeg, dat is geweldig, ik ben het aan het lezen. Ik zeg, wilt je ook eentje hebben? En dat is de zachte landing. En zo kan je eigenlijk makkelijk betrokken worden met de evangelieverkondiging. En dat is wat wij moeten doen in Vlaanderen. Dat is wat u vanuit de pottenbakker moet doen. Dat is wat u gewoon ook persoonlijk moet doen. En dat doe je dan vanuit de rust. Je kan het resultaat aan God overlaten. U hoeft niet een lijstje bij te houden. Ik heb zoveel bekeringen. Dat doen de mormonen. Maar dat doen wij niet. Zie je? Het is Gods werk. Het is niet uw werk. Het is door de Heilige Geest. Zie je? En dan kan je dat eigenlijk op een ontspannen manier doen. En ik hoop en ik bid dat in Vlaanderen we eigenlijk die nieuwe mentaliteit gaan beleven. En de Heer van de Heren gaan getuigen in zijn kracht. En de Heer Jezus heeft gezegd, zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ook ik u. Wij zijn zijn vertegenwoordigers in deze wereld. Dus misschien kunt u eens nadenken en bidden. En met elkaar er wat over praten. Hoe kan ik nu een getuige zijn? Je hoeft geen prediker te worden. En je hoeft niet 3 jaar naar de Bijbelschool te gaan. Want je moet gewoon vertellen van hoe geweldig het is om Jezus te kennen. En de rest kan je overlaten aan. Ja, je vindt maar iemand die er wat meer van weet. Ik moet oppassen dat ik niet te veel verhaaltjes vertel. Maar nog eentje toch. In het noorden van Limburg daar. In Peer. Er zijn 2 broers en die zijn allebei tot bekering gekomen. En die ene is een studiebol. Die leest gewoon veel. En toen hem tot bekering gekomen was, die heeft de boekwinkel bijna bestormd. Dat is bemoedigend, vind je niet? Annie. Dus die heeft boeken en leest veel. Zijn broer, die leest veel minder. Maar dat is gewoon een enthousiaste vent. Weet je wel, en die babbelt met iedereen. En die maakt contact. Ja? En dan op een gegeven moment heeft hij weer een contact. En begint hij weer over Jezus te spreken. En dan ja, krijg je natuurlijk tegenstand. Maar dat kan toch niet allemaal, jongen, dat kan toch niet. En dan zegt hij, luister goed. Ik kan dat ook allemaal niet zo uitleggen. Hè? Maar mijn broer, zegt hij mij, die weet zoveel. Die weet meer dan de paus. Ja. Zo gaat dat dan, hè. Een beetje bluffpoker. Ja, die weet meer dan de paus. Weet je wat wij gaan doen? Hè? Wij gaan een koffietje drinken bij mijn broer. Hè? En die gaat die vragen van u beantwoorden. Dan leer ik ook nog wat. Ja? En dan regelt hem dat als ze een koffietje gaan drinken. En dan zitten ze samen op een terrasje of in een cafeetje of zoiets. En dan zegt hij, ja, dat is mijn nieuwe vriend. Hè? En ik heb ermee gebabbeld over Jezus. Maar weet je wat hij me vraagt? Die vraagt me dit en vraagt me dat. Ik kom er niet uit. Leg het eens uit. En dan begint die broer van hem. Begint dat uit te leggen. En dan zegt hij, ik betaal deze koffie, hè, maar ik moet nu weg. En dan betaalt hij de koffie zijn weg. En dan zijn broer, die eigenlijk niet makkelijk contacten maakt, die begint het uit te leggen vanuit de Bijbel. En dat vind ik een geweldige samenwerking. Nou, dat zijn 2 natuurlijke broers, maar dat hoeft niet natuurlijk. Maar iemand die de contacten maakt en iemand anders die wat verder naar de diepte afsteekt weer. En zo winnen ze people voor de Heer Jezus. Winnen ze mensen voor de Heer Jezus. En dus het is ook een gezamenlijk werk. Het is een werk van de gemeente en de mensen in de gemeente. En dan geeft de Heer Jezus autoriteit. En dat is een stukje uit de Bijbel waar we nogal eens moeite mee hebben. Want hij zegt, hij blaast op hen, geeft hen zijn geest, ontvangt de Heilige Geest. En wie gij hun zonden kwijtscheldt, die zijn ze kwijtgescholden. En wie gij ze toerekent, die zijn ze toegerekend. Nou, de moeilijkheid die wij hebben, vooral hier in Vlaanderen, is dat de Rooms-Katholieke Kerk heeft deze tekst gebruikt om de biecht in te stellen. En dan heb je dus de paus en de apostolische successie, hè, van de paus, de vertegenwoordiger, de navolger van Jezus. En die geeft dat dan aan de bisschop, en de bisschop geeft dat aan de priester. En zo hebben we dan hier in Vlaanderen, maar niet alleen in Vlaanderen, wereldwijd, in de Rooms-Katholieke Kerk, het systeem dat je moet je zonden beleiden bij de priester. Vroeger was dat in die biechtstoel dat dat moest gebeuren. En als hij je zonden zou vergeven, dan waren ze vergeven. Het was altijd een beetje moeilijk, want hij vergaf je zonden, maar daarna moest je toch nog penitentie doen. Moest je nog wat onze vaders bidden en wezen groetjes. Dus het was wel vergeven, maar toch niet helemaal in orde. Zo op die manier. Maar goed, zij baseren dat op deze tekst. Maar wat de Heer Jezus eigenlijk zegt tegen hen: zoals de Vader mij gezond heeft, zo zend ik u. En hij zendt hen met een boodschap. En de autoriteit van wat we hier lezen is niet in u, is niet in mij, is niet in de paus, is niet in de priester. De autoriteit is in de boodschap. En de boodschap die wij hebben te brengen tot de wereld. Als de mensen geloven in de Heer Jezus Christus, dan mag u zeggen: uw zonden zijn u vergeven. U vergeeft dat niet. Het is hij die het vergeeft. Want u gaat als een ambassadeur in zijn naam. U brengt zijn boodschap. En de mensen kunnen die weigeren of kunnen die aanvaarden. De mens heeft een wil, die kan kiezen. Nou, om een paar voorbeelden te geven uit de Bijbel. Toen Petrus op de Pinksterdag predikte en vertelde wat er gebeurd was. Hij zegt: en jullie hebben de door God aangewezen Messias aan een kruis genageld en hem gedood. Maar God heeft hem opgewekt. En die mensen worden gepakt omdat Petrus sprak hen aan en zegt: jullie hebben dat gedaan. Het was al in het plan van God, maar jullie hebben het gedaan. En dan zijn die mensen in hun hart geraakt en zeggen ze: wat moeten wij doen? En dan antwoordt Petrus: en ieder van u bekeren zich, laat u dopen tot vergeving van zonde en gezult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dus wat hij zegt is wat hier staat. Zie je? Als je die boodschap aanvaardt, als je die boodschap overneemt, dan vergeeft God je zonden en je ontvangt de Heilige Geest. Dat is eigenlijk ingebouwd in de boodschap. U kunt daar voor degene die aantekeningen maken 2 Korinthe 5 vers 20 en 21 bijzetten. Paulus zegt: wij zijn dus gezanten Gods, alsof God door onze mond u vermaande. In de naam van God vragen wij, in de naam van Christus vragen wij u: laat u met God verzoenen. Dat is het getuigenis, dat is de consequentie van het getuigenis. Wij zijn dus gezanten door God gezond. En Jezus zegt: zoals de Vader mij gezond heeft, zo zend ik ook u. Wij zijn gezanten, wij zijn, als u wil, ambassadeurs. En we brengen de boodschap van de koning. En de koning zegt: als je in mij gelooft, als je dat aanvaardt, je zonden zijn u vergeven. En als je zegt, het tweede, wie deze kwijtschaalt, die zijn ze kwijtgescholden. Wie gij ze toerekent, die zijn ze toegerekend. Ook daar is een voorbeeld van in de Bijbel. Als Stefanus vermoord is, de eerste martelaar, dan worden de gelovigen verstrooid, hè, zoals u weet. Alle, behalve de apostelen, heel interessant om dat op te merken. Ze worden allemaal verstrooid, behalve de apostelen. En dan staat er: en zij dan die verstrooid werden als gevolg van de dood van Stefanus, gingen het land door het evangelie verkondigende. Dat is wonderlijk. Mensen die moeten vluchten uit Jeruzalem voor hun leven. Want Stefanus is de eerste, wie is de volgende, weet je wel. Dus die vervolging ontstaat tegen de gelovigen en die mensen trekken het land, worden verjaagd. En wat doen ze? Overal waar ze komen zeggen ze: ja, we zijn uit Jeruzalem verzacht, ja, weggejaagd. Ja, waarom dan? Ja, wij geloven in Jezus. Jezus is zo fantastisch. Jezus is opgestaan. En daarom kunnen we niet in ons huis blijven, want we vrezen voor ons leven. Amai. En wat komt ze dan hier doen? Ja, ik kom u vertellen hè, van Jezus. Hij is zo geweldig. Hij is zo fantastisch. Ja, wacht even. Je bent uit uw huis gejaagd. Je bent alles kwijt. En u komt ons vertellen dat het zo geweldig is. Zie je? Dat is die vrede van God. Dat is die kracht van God. Dat de omstandigheden worden ondergeschikt. Hij is boven alles. Hij is geweldig. Nu beleven wij dat ook een beetje vandaag aan de dag hier. In België. Wij vangen wat vluchtelingen op. Niet te veel, maar toch, we vangen wat vluchtelingen. En sommige van die mensen zijn uit hun land gevlucht vanwege hun geloof. En die komen bij ons in de gemeente, die komen misschien uit, ergens uit Irak of Iran. Of Jordanië, daar vandaan. We hebben in Hasselt een paar uit de gemeente. Die mensen hebben niks meer. Die zijn moeten vluchten vanwege hun geloof. En die hebben een geloof wat veel frisser is, veel krachtiger is en veel aantrekkelijker is dan het mijne. En het uwe. Wij hebben nog niet moeten lijden voor Christus. Maar zij wel. Zij wel. En daarom, zij kunnen niet zwijgen. En ja, als ze wegkomen ook als asiel aanvragen. Waarom vraag je asiel? Ja. Dan moet je een reden opgeven. Ik ben een geloofsvervolgde. Zie je? En ik denk, maar dat is, moet u maar eventjes nemen zoals u dat wil. Ik denk dat God die mensen over de wereld verspreidt om een nieuwe impuls te geven aan de verkondiging van het evangelie. Zeker in Europa. Wij zijn zo slap geworden. Wij zijn zo week geworden. En God stuurt dat soort mensen naar ons. Die komen in onze gemeente. Komen van de Filipijnen misschien. Of ze komen van Cambodja. Of ze komen van een andere plaats in de wereld. Ja? In Jemen. Hè? Dus, en dat zijn die geloofsvervolgden. En die brengen daar die kracht. Die vernieuwing van de Heer. En dan in Handelingen hoofdstuk 8. Dan gaan ze in het land door. En dan komt Filippus. Die komt in Samaria. En die verkondigt het evangelie in Samaria en mensen komen tot bekering en dan is daar Simon de tovenaar. En die Simon de tovenaar, die ziet wat er gebeurt, dat ja, God handelt door de prediking van die mensen en vooral in dat geval van Filippus. En die vraagt dan aan Filippus en later komen de apostelen uit Jeruzalem en vraagt dan, geef mij ook die macht om te doen wat gij doet. En hij biedt geld aan Petrus en Johannes. En wat zegt Petrus dan? Uw geld zij met u ten verderve, want uw hart is niet recht voor God. Gij hebt gemeend deze gave van de Heilige Geest door geld te kopen. Dus zijn hart was niet recht voor God. Hij wilde alleen de voordelen hebben. Hij wilde de macht hebben. Hij wilde de autoriteiten. Hij was altijd Simon de tovenaar geweest. De man die meer wist en kon dan al die anderen. En nu wilde hij hebben wat Petrus en Johannes en Filippus hadden. En hij wil zijn geld aan. Maar hij was niet oprecht. En Petrus zegt, uw geld zij met u ten verderve. Dat is precies hetzelfde als te zeggen, wie gij hun zonden toerekent, die zijn ze toegerekend. En zo functioneert dat. Nu, sommigen van ons hebben meer een gave van evangelist of apostel, of wat het ook mogen zijn, of profeet. U mag zelf uitmaken wat ik ben, dat vind ik niet zo belangrijk, om daar een naam op te plakken. Als u dat wil, dan mag u dat doen. Maar ik heb heel wat geëvangeliseerd, hoofdzakelijk in Limburg, en ik heb dit vers meegemaakt in mijn eigen bediening. Een echtpaar in Bree, die wilde wel horen het evangelie en ik ben daar verschillende keren op bezoek geweest. En na zo'n keer of 4, 5, ja, met die mensen echt het evangelie te hebben uitgelegd, het was gewoon heel duidelijk. Ik zag aan hun gezicht dat ze het begrepen hadden. Ik zeg, wilt gij Jezus aanvaarden? Wilt gij die stap doen? Vergeving van zonden ontvangen in zijn naam. Ik bied u dat aan in zijn naam. Ik doe dat niet, maar hij biedt u dat aan. Ik ben maar zijn vertegenwoordiger. En die man en die vrouw die keken naar elkaar en ik zag in hun gezicht dat ze begrepen en dat ze het eigenlijk wel wilden. En toen hij zei tegen zijn vrouw, ja, maar we hebben nog een onkel, hè, die priester is, wat gaat die daarvan zeggen? Ja? En wat gaat uw ma daarvan zeggen? En die begonnen zo met elkaar. Dat gaat in de familie niet goed aankomen als wij dat doen. En ze zeiden nee. En toen heb ik gezegd, uw zonden blijven op u. Mijn hart weende. En in de auto heb ik ook echt geweend. Ze waren zo kort bij, zo kort bij. Maar vrees voor mensen spant een strik, zegt de Bijbel. En dat was het geval. En ik heb gewoon in de praktijk gebracht, de autoriteit die God ons heeft gegeven, in dit geval was dat negatief. En dat is natuurlijk heel erg. Ik heb gelukkig ook heel veel situaties beleefd waar ik het positief heb gezegd. Hè. Samen op de knieën gegaan, aan de Heer Jezus gevraagd om vergeving. En daarna heb ik gezegd, uw zonden zijn u vergeven. Kijk, dat is soms een beetje vreemd van joh, wie ben jij? Listen, ik doe dat niet. Ik ben maar de boodschapper. Maar je hebt nu je hart aan Jezus gegeven, je zonden zijn vergeven. Dat is de autoriteit. Maar in dit geval heb ik hem moeten zeggen, u blijft in de zonde. Nou, dat is niet de laatste kans die mensen krijgen. Misschien krijgen ze later nog een andere kans, hè, door iemand anders, dat weet ik niet. Hè? Maar in ieder geval, dat is de autoriteit waarmee de boodschap gebracht wordt. En dus, we hebben hier eigenlijk drie dingen die ik geprobeerd heb uit te leggen. Dus ten eerste de visie en de houding waaruit het komt. Vanuit de vrede, vanuit de rust van de Heer. En dan de kracht waarin, is de Heilige Geest, is niet u. Laat u maar gebruiken door God. Eigenlijk moet je elke dag opnieuw jezelf weer ter beschikking stellen. Zeg, Heer, als u voor mij vandaag wil gebruiken, hier zijn mijn handen, hier is mijn hoofd, hier zijn mijn voeten, hier is mijn hart. Gebruik mij maar. Ja? En als de Heer dan die gelegenheid geeft, dan hebt u ook autoriteit. U moet niet bang zijn, u moet niet bevrezen. En als ze u afwijzen, dan wijzen ze u niet af, dan wijzen ze Jezus af. Ja? En als ik er zo tegenaan kijk, zeg ja, het is in die autoriteit zijn man. Het is een van de liederen die zeggen dat wij gaan in zijn naam. Ja? En dat is eigenlijk wat wij doen. Nu dan de conclusie, hoe gebeurt dat? En er zijn natuurlijk een heleboel vormen waarin dat evangelie overgebracht wordt. Als je het verder leest in Handelingen, dan zie je daar is Petrus die op de Pinksterdag spreekt, dat is een prediking. Dan heb je daarna dat ze samenleven, alle die tot geloof kwamen, hadden alles gemeenschappelijk. En ze stonden in de gunst bij het hele volk. Dus dat is gewoon een persoonlijke getuigenis, dat was niet specifiek. Een apostel of een evangelist, maar gewoon de gelovigen samen. Handelingen 8 heb ik u al gezegd. Zij dan die verstrooid werden ten gevolge van de vervolging, trokken het land door het evangelie verkondigende. Dus iedereen is daarbij betrokken. En iedereen eigenlijk een beetje op zijn eigen manier. Nu hebben we gisteren gesproken over die apostelen en profeten en evangelisten. En God heeft die mensen gegeven. Dat zijn mensen die God heeft gegeven. Je kan jezelf niet een apostel maken of zoiets. God heeft dat gegeven. Dat is weer die gaven die hij geeft. Ja? En ik zou zo graag willen. Ik zou echt zo graag willen. Dat God ons nog hier in Vlaanderen eens een paar apostelen geeft. Ik kan die niet maken. U kan het niet maken. Maar we kunnen er wel samen voor bidden. Heer. Wij hebben wat apostelen nodig. We hebben wat mensen nodig die met een profetische gave en vrijheid durven spreken. Niet dwaze, extreme figuren. Lopen in Vlaanderen hier één of twee valse apostelen rond in een lang kleed. Heb ik gelezen in de Knak. die figuren bedoel ik niet. Hè? Maar echt mannen gods die met de Heer leven. Ja? En die op een of andere wijze die gestalte hebben die door God apostel gemaakt zijn. Of profeet, of evangelist. En ik, naar mijn inzicht hebben we hier in Vlaanderen dat echt nodig. Dus misschien kan ik dat op uw hart leggen als een gebedsonderwerp. dat de gemeente van de Heer Jezus Christus gaat vragen om een apostel en evangelisten en dergelijke. Die herders en leraars die zijn meer in die plaatselijke gemeente. Maar die apostelen die hebben een blik over het veld. Ja? En hebben ook een effect om ons te bemoedigen, om ons aan te vuren, om ons voorop te gaan, begrijp je? En ons daarin mee te nemen, zodat de gemeente van de Heer Jezus Christus gemobiliseerd wordt tot een vernieuwd initiatief nemend groep van mannen en vrouwen die zeggen, ja Heer, wij geloven daarin en we gaan ervoor. En we hebben meestal dat duwtje nodig van dat soort mensen. Dus alsjeblieft, bid daarvoor. En ook in de gemeente zelf, wij moeten elkaar aanvuren en bemoedigen. En ik wil sluiten met een tekst. Ik weet niet of je die kan vinden. Natuurlijk kan je die vinden. 1 Petrus 1, hoofdstuk 2. Ik denk vers 10. Vers 9 en 10. En daar staat, gij echter, in tegenstelling tot mensen die nee gezegd hebben tegen God en zijn aanbod, gij echter, zegt hij, zijt een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterschap. Een heilige natie. Een volk van Gods eigendom. Om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Dat is onze opdracht. Om die grootheid van God, waar we gisteren van gezongen hebben, bekend te maken. En ons getuigenis is, hij heeft ons geroepen uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En om dat bekend te maken, om dat te voorkomen, dat is onze opdracht. Dat is de opdracht van de gemeente en van de mensen die van de gemeente deel uitmaken. Laat me bidden en daarmee sluiten. Vader in de hemel, we willen u heel hartelijk danken voor uw plan van verlossing. Dank u de Heere Jezus dat u alles hebt gedaan wat nodig is. Voor de vergeving van zonden en eeuwig leven. Dat u alles hebt gedaan om uw koninkrijk te bouwen in heerlijkheid en zuiverheid. En dat u straks komt om dat wereldwijd op te richten. Maar dank u Heer, u hebt ook ons een opdracht gegeven om mee te werken, om dat bekend te maken. En ik wil u bidden Heer, dat u ons opnieuw wilt vervullen met de Heilige Geest. Met liefde en ijver die van u komt. Dat u ons open ogen wil geven en open harten naar andere mensen toe om die boodschap aan te reiken. Door een daad van liefde, door een woord, Heer, wat mensenharten mag bewegen. Dus ik bid u echt voor Vlaanderen, ik bid u voor Kortrijk, ik bid u voor de gemeente, de Pottenbakker, dat u ons wilt gebruiken, Heer. Vul ons opnieuw, Heer, met die liefde voor u, met die ijver voor u. En geef ons ogen dat we zien waar wij bruikbaar kunnen zijn voor u. Help ons om niet bang te zijn. Vader, help ons om vrij te worden van dat minderwaardigheidsgevoel. Wij zijn eigenlijk de meest belangrijke burgers van heel België, omdat we u kennen. Heer, werk in ons hart, licht ons op. Bemoedig ons door uw geest. Open de deuren, Heer. U kunt dat doen, u kunt dat doen. En we zien er naar uit, we zien er naar uit wat u gaat doen. Dank u voor dit weekend, dat we hier samen konden zijn, elkaar bemoedigen, helpen, dienen, luisteren. Heer, geprezen zijn uw naam voor al uw goedheid. En als we straks naar huis rijden, bidden wij u dat u ons onderweg bewaart en weer veilig thuis brengt. In Jezus' naam. Amen.
Mijn kopje weer, hè?
Ja, ik
begin vergeten.
Dankjewel, Johan, voor de woorden en de uitleg van Gods woord en de vele voorbeelden die ons helpen en inspireren om zelf ook na te denken. Hoe kunnen we door God gebruikt worden? We gaan op weg. 404. Een bekend lied om mee af te sluiten en een lied dat ons helpt om met elkaar op weg te gaan en het evangelie te brengen, het koninkrijk van God, om dat bij anderen te brengen, ambassadeurs te zijn. We gaan recht staan, we gaan elkaar de hand geven en zo samen dit zingen. Zal ik nog een paar dingen zeggen? We gaan straks eten. Het is nu, hoe laat? Ja, het is al na 12:00. Dus bijna gaan we eten over 10 minuten. Is uw kamer leeg? Heeft iedereen zijn kamer leeggemaakt en is de sleutel nog niet? Dan moet dat nu direct gebeuren. Als u, even wachten nog. Binnen een paar minuten zijn we klaar. Dan ook, we gaan na het eten gaan we met elkaar nog wat foto's bekijken en het weekend afsluiten. Dus dan hebben we ook nog koffie en zo. Hè. Dus wie nog foto's heeft, wie heeft er nog foto's die op de computer moeten? Ja, dus even komen nu naar Jona, afgeven, dan kan hij kijken om die op de computer...